Ik moet zeggen, toen ik net aan het luisteren was naar Onze Vader, toen viel me eigenlijk op dat het, misschien is dat een verkeerde indruk, maar dat de mensen die uit Rooms-Katholieke achtergrond hebben, dat die dat harder kunnen bedden als degenen die niet uit de Rooms-Katholieke kerk komen. Het is ons namelijk met de paplepel ingegeven, het Onze Vader, en we zijn dat ook gewend vanuit de Rooms-Katholieke kerk, zijn we gewoon gewend dat hardop als kerk, zeg maar, gebeden wordt voor Gods aangezicht. Samen met de wees gegroet, Maria. En dat komt omdat vanuit de kerk, vanuit de Rooms-Katholieke kerk, wat ik daarvan heb meegekregen, dat is dat het ons centraal staat. Het ons, de gemeenschap, die staat centraal. En dat vind ik een hele mooie gedachte ook. Dat komt vanuit het Onze Vader. En ik wil met u vandaag nadenken verder over de bergrede en over het Onze Vader. En het belangrijkste is eigenlijk dat we gaan zien dat in het Onze Vader God centraal staat. En ook niet het woord mijn eigenlijk nergens voorkomt. Of ik. Het is u en ons. En daar wil ik met u nadenken dat God centraal staat. En ik wil het nog eens graag met u lezen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Laat maar zien. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ik vind het zo bijzonder om, zeg maar, over dit Onze Vader wil ik eigenlijk ook weer vers voor vers behandelen, zoals ik dat ook doe met, zeg maar, de hele bergrede. En het belangrijk is eigenlijk dat we zien, en dat is een tegenstelling hoe dat soms, als we het hardop bidden, dan wordt het vaak als een formuliergebed gezien. Iets wat je dus samen bidt als een gebed, maar dat is het ook. Het is ook een gebed wat Jezus ons geleerd heeft. Maar meer nog, en daar wil ik met u, zeg maar, infocussen, is het eigenlijk een model. Jezus geeft hier een model van een gebed. In Lucas 11, daar zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dat is een parallel gedeelte aan de bergrede. En dan zie je eigenlijk dat de discipelen die zien, de apostelen die zien de Heer Jezus trekken, zeg maar, met hem op. En ze zien in elke gebeurtenis over de hele dag, of als er belangrijke gebeurtenissen zijn, of dat er, zeg maar, 's avonds dat hij zich terugtrekt, dan zien ze van kortbij hoe hij de Vader zoekt en hoe hij de Heere God aanbidt. Hoe hij zijn Vader eigenlijk nadert en hoe hij, zeg maar, met de Heere God omgaat als zijn Vader. En die discipelen, die hebben allemaal een Joodse achtergrond en die weten allemaal wat bidden is. Ze kennen het Oude Testament, ze weten wat voor gebeden dat erin staan. Vaak hebben ze de psalmen, zeg maar, gelezen, ook als gebed. En dan zien ze eigenlijk hoe de Heer Jezus omgaat met de Vader en dan komen ze met de vraag: Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden. Ik heb er zelf ook zo'n moment gekend. En steeds weer opnieuw vraag ik dat. Heer, leer me bidden. Leer me bidden zoals u gebeden heeft en hoe u gebeden heeft. En dan zegt de Heer Jezus in Lucas 11, indien gij bidt, en dan zegt hij, bid dan alzo onze Vader die in de hemel zijt. En dan leert hij, de discipelen leert hij eigenlijk, het Onze Vader te bidden. En het Onze Vader, dat is eigenlijk een model. Ik heb dat vorige keer ook laten zien en soms heb ik, zeg maar, het diepe verlangen, wil ik echt jullie eens neerleggen, dat als ik dan zo gepreekt heb, dan hoop ik vaak dat mensen me een mailtje sturen en zeggen, Miel, stuur me dat model wat je hebt laten zien in de preek. Sommigen schrijven het op, Anderen die lezen het. Maar als ik zeg maar u dat model vraag, ben je het weer kwijt. En toch is het zo, ik train me in dit model. En ik laat u ook zien waarom, hoe ik dat doe. En wat het belang daarvan is. Want ik heb u de vorige keer laten zien, laat het schema maar eens zien, dat het dus begint eigenlijk met de juiste houding. Jezus begint in de bergrede en hij zegt, het is de juiste houding. We moeten niet huichelen, dat we laten zien van kijk eens hoe we kunnen bidden. Zoals zeg maar de heiden of de fariseërs bidden. Hij zegt, niet zoals de heidenen moeten we bidden met een veelheid van woorden. Maar ga in je binnenkamer, zo leidt hij het Onze Vader in en zoek die gemeenschap met de Vader. En dan zie je eigenlijk door wedergeboorte dat je een hele andere kijk krijgt. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is, dat door de wedergeboorte dat iemand zeg maar niet alleen de juiste houding heeft. Want wij denken soms dat bidden gaat om de juiste woorden te vinden. Maar Jezus legt de nadruk erop dat we met de juiste houding komen, met de juiste gezindheid komen. En dan zegt hij van dat die wedergeboorte, die geeft u inzicht van wie u nadert. En ik heb toen ook gezegd de vorige keer dat je dus de alomtegenwoordige, de heilige, de soevereine God die alles weet van u, die alles in de alle schuilhoeken van onze hart kent, hij die zeg maar de schepper is, vooral de heilige is, die zegt als je tot mij komt, dan begin met de woorden Onze Vader. Weet u, dat is een openbaring. Wij doen dat gewoon, zeg maar, wij zeggen Onze Vader. Maar het Onze Vader, de Vader, het vaderschap van God werd eigenlijk door Jezus pas in het Nieuwe Testament werd dat, zeg maar, geopenbaard. In het Oude Testament komt het 7 keer voor. In dat hele gedeelte, in al die boeken, wordt 7 keer de naam van God als Vader genoemd. En als u kijkt naar, zeg maar, die woorden die het eerste lied, alles wat hij daar gezongen hebt, dat zijn Hebreeuwse namen uit het Oude Testament, waarin de machtigheid en de heerlijkheid van God eigenlijk wordt bezongen. Maar is u niet opgevallen dat daar nergens staat Vader God? Dat zijn alles uitdrukkingen in het Hebreeuws en het Oude Testament, die gaan over Gods heiligheid, die gaan over dat God voorziet, dat God alomtegenwoordig is. Ik zal daar ook wat meer nadruk op leggen, zeg maar, als het gaat over uw naam worden geheiligd. Maar u vindt dan nergens de naam van Vader. En Jezus die zegt van dat hij komt met, zeg maar, dat door die wedergeboorte zie je eigenlijk dat hij de Vader is. En dan gaat het diepste verlangen, en dat is het doel wat daar staat. Het doel is van het gebed dat Jezus zegt, je moet niet alleen met de juiste houding komen, je moet niet alleen zien dat God je Vader is, maar het doel van het gebed is dat uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden. Het gaat om u. En dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat zien, want wat daarna eigenlijk volgt, dat er staat van dat God ons in onze dagelijkse behoeften en in onze dagelijkse nood tegemoet komt met brood, is een middel om zijn naam te verheerlijken. Is een middel dat dat gezien wordt dat zijn koninkrijk komt. Dat het is een middel dat zijn wil geschiet. Zo ook dat hij ons tegemoet komt, zeg maar, niet alleen in de lichamelijke nood, maar ook in de geestelijke nood. Dat we zien van Heer, een middel om uw heerlijkheid te tonen is dat we vergeven zijn en dat we mogen vergeven. Dat hij ons tegemoet komt in die geestelijke nood. En dan het andere is, een ander middel is, dat we in die toekomstige nood die elk mens heeft, die verlossing. De verlossing die dat God het geeft, dat hij zegt van verlos ons, roepen we dan, van de boze. Dat God ons tegemoet komt in die behoefte en in die nood van verlossing. Maar dat is een middel, dat moet u gaan zien, en ik focus daarop in, zodat u laat zien dat het echt om de Heere God gaat, dat hij dit als een middel gebruikt om zichzelf te verheerlijken. En ik wil even kijken, zeg maar, en dan komt die proclamatie en dat amen. Maar ik wil even naar het Oude Testament kijken, Waarin dus dat je ziet, ik lees nog eens heel graag gebeden in het Oude Testament. Niet alleen de psalmen, ook de gebeden van Abraham en van Hanna en Nehemia en Daniel. Dat zijn fascinerende gebeden. Maar ook van Hiskia, daar kwam ik op uit. Die heeft ook gebeden. En dan ziet hij eigenlijk een model wat de Heer Jezus hier geeft. Is eigenlijk dat deze mannen en vrouwen, dat die op die manier, zoals Jezus eigenlijk dat beschrijft, dat ze God naderen. En ik wil met u kijken naar Hiskia, dat is een bijzondere koning. Een man die eigenlijk wandelt, zoals het eigenlijk er staat, dat het was juist in de ogen van God. En waarom focus ik daarop in? Omdat het hier eigenlijk, hier kunt u zien, dat wat er gebeurt. En ik wil u dat uitleggen als we het middel tot een doel gaan maken. Want dat gebeurt heel vaak. Dat we zeg maar, het gaat om de vergeving, om onze vergeving, ons brood en onze verlossing. En als dat het doel is, dan gaat het helemaal verkeerd. En dat wil ik u laten zien. En dat ook toepassen. In het Twee Koningen staat iets over Hiskia geschreven. En Hiskia, dat is een prachtige koning die echt overeenkomstig, zeg maar, Gods woord handelt en wandelt en ook leiding geeft. En op het moment dat hij aan de macht komt, is het zo dat hij, zeg maar, enorm ingrijpt in de geschiedenis van Israël. Want een van de dingen die hij doet is, en dat laat ik u zo dadelijk lezen, of laten we nu maar lezen. Hij zegt, in het begin van zijn regering begint hij eigenlijk met de offerhoogte weg te nemen. Dan hij sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Er was een enorme afgoderij was er in Israël. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd tot toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde deze koperen slang Nehustan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda en ook niet onder hen die er voor hem geweest waren. Ik zoom even in op die koperen slang. Omdat u hierin het principe gaat zien van als het middel het doel gaat worden. Wat was er gebeurd? In Numeri kunt u dat lezen, Numeri 21... Israël is door de woestijn, reist door de woestijn. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat ze beginnen te morren. En dat ze in opstand komen, niet alleen tegen Mozes, maar in bijzonder tegen God. En ze gaan morren, waarom konden we niet in Egypte blijven? Waarom konden we eigenlijk, daar hadden we in ieder geval te eten, daar hadden we water. En zo morren ze tegen Mozes en tegen God. En God is op een gegeven moment is de maat vol. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. En dat is namelijk dat God giftige slangen in het volk geeft. En die mensen daar, die worden gebeten. En iedereen die door zo'n giftige slang eigenlijk gebeten wordt, die sterft. En dan is het zo dat ze naar Mozes toekomen en ze zeggen tegen hem, Mozes, bid nu, we zijn tot één keer gekomen, we zien dat we aan het mogen zijn, we zijn ongehoorzaam, bid tot God dat deze plaag weggaat. Mozes bidt tot God en hij krijgt de opdracht om een koperen slang te maken. En die koperen slang die doet hij op een staak. En dan moet hij die hoog houden en als de mensen die gebeten waren, als ze naar die slang, naar die koperen slang keken, dan was het zo dat ze bleven leven. Dan ging die kwaal van dat gif, dat ging uit hun lichaam en dan bleven ze leven. Zo neemt God die plaag weg. Die koperen slang, het tijdsbestek om even jullie een gedachte te geven, tussen Mozes en Hiskia is 600 jaar. Die koperen slang is dus 600 jaar onderdeel geworden van de cultuur van Israël. En wat gebeurt er nu, wat jullie hier gelezen hebben, wat we zo lazen, dat was dat die koperen slang, die wordt aanbeden. Datgene wat God als een middel had gegeven, dat wordt zeg maar nu een doel tot aanbidding. Hetgene wat God had gegeven, waardoor hij zijn verlossende hand zou laten zien, waardoor genezing kwam en verzoening en datgene wat er eigenlijk gebeurt daar in die woestijn, dat koesteren ze en ze zetten het nu als een afgod in het midden en brengen er reukoffers aan. En dan zie je dus, wat is er nu gebeurd? Het middel is een doel geworden. Het middel wat God gebruikt om zijn naam te verheerlijken, is tot een doel geworden. Nou, ik wil het nog korter bijbrengen. Wat is dat voor een principe? Het principe is eigenlijk het volgende. Heel vaak heb ik gesprekken, ook met christenen, die zeg maar, die ziek zijn of iemand in de buurt is ziek of een geliefde is ziek. En dan is het zo dat we, dan ga je naar de dokter en God kan door de dokters genezen of hij kan door gebed genezen, maar dat gebeurt dan niet. En wat gebeurt er dan? Dan horen we van een of andere paranormale genezer en dan zeggen we, baat het niet. Ik zeg u, schade doet het altijd. En dan gaan we dan naartoe en dan is het zo dat het middel wat God gegeven heeft, dat wordt een doel om te pakken. En zo is het eigenlijk in het hart van mensen. Ik vind het zo indrukwekkend dat in Ezekiel, dat staat in de NBG-vertaling, staat mensenkind, laat die tekst maar zien. Mensenkind, deze mannen dragen hun afgoden in het hart. De NBV-vertaling zegt over de oudste mensenkind, deze mannen koesteren hun afgoden. En het menselijk hart is in staat, en dat moet u goed onthouden, het menselijk hart is in staat om afgoden te gaan creëren van goede dingen. Om het te koesteren. En wat bedoel ik daarmee? We zijn in staat eigenlijk om van een geslaagde carrière, als je succes hebt, als je succes in je werk hebt, om daar een afgod van te maken. Je bent in staat om van de liefde die God geeft, of de geliefde die God je gegeven heeft, een afgod te maken. Van het gezin, van sport, van auto, gezondheid, succes, rijkdom, alles goede dingen die een middel zijn om Gods heerlijkheid te tonen. En als het een doel wordt, gaat het compleet daarnaast. En weet je, het kan ook met hele moeilijke dingen kan dat zo zijn. Het kan zijn dat God u zegent met kinderen. En dat de kinderen een dusdanige plek in je leven krijgen, dat het niet een middel is om God te verheerlijken, maar dat de kinderen vastgepakt worden, vastgeklampt worden, ook al zijn ze zeg maar getrouwd, dat u ze niet loslaat, omdat ze een plaats in uw hart hebben, wat een doel is geworden. Net zo goed kan het zijn dat je geen kinderen krijgt. Dan kan het zijn dat dat zo je gaat, hoe verdrietig en hoeveel rouw dat er ook mee gepaard gaat. Maar als je dat dan gaat koesteren als een doel en niet als een middel wat God geeft, maar als een doel, en dan wordt het een afgod. Een afgod heb ik als volk beschreven. Dat is als ik, in de gedachte hebben we dan een volgende gedachte, pas als ik dat heb, dan heb ik het gevoel dat mijn leven zin heeft en dat ik meetel. Ook als je geen man hebt of geen vrouw. En je zoekt ernaar en God geeft het niet. Dan kan het zo zijn. Dan kan het zo in je leven een doel worden. Dat als je pas, als je getrouwd bent, als je een man of een vrouw hebt. Dan pas voel ik me erbij horen. Dan pas komt het doel van mijn leven tot uiting. Dit is wat Israël gebeurt met die slang. Dit is eigenlijk wat er eigenlijk gebeurt als het niet gaat meer, als het doel een middel wordt. Want dan is het zo dat, weet je, ik werd vanmorgen ontzettend getroffen eigenlijk, toen ik over dat doel en middel eigenlijk na aan het denken was. Ik werd ontzettend getroffen door het begin van het Markus-evangelie. In het begin van het Markus-evangelie, dat gaat met een ongelooflijke vaart, gaat dat direct begint dat. En dan zie je dat die eerste discipelen geroepen worden. Dan wordt er een bezetene, die wordt genezen. Dan wordt zeg maar direct erop volgt eigenlijk dat Jezus met Petrus naar zijn schoonmoeder gaat. Die ligt met koorts op bed. En dan spreken ze gebed over haar en die wordt genezen daarvan. Dan komen weer anderen die brengen hem mensen bij die demonen worden uitgedreven. Het staat er en hij genas er velen en die er door allerlei ziektes slecht aan toe waren. Hij dreef demonen uit, hij liet de demonen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. En zo gaat dat maar door en door en door. En dan is het zo dat de Heer Jezus, die zondert zich af. En het spreekt zich natuurlijk rond wat daar eigenlijk gebeurt. En dan zondert hij zich af. En dan komt Simon Petrus, die komt naar hem toe. En 's morgens en dan zegt hij, iedereen zoekt u. Al die zieken die kwamen, dat had zich zeg maar rondgesproken. Alle zieken kwamen weer opnieuw. En Petrus die zegt, die zieke mensen, die zenen die demonen zijn uitgedreven worden, die komen allemaal en ze zoeken u. En wat krijgt hij als antwoord? Het schokte me eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk nooit gezien zo. En toen ze hem gevonden hadden, zeide hij tegen hem, iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen, laten wij naar een naburige plaats gaan. Opdat ik daar ook predik. Ik denk, Heer, laat u al die zieken ziek zijn. Laat u al diegenen die demonen, is dat niet het doel van u geweest? Nee, dat is niet het doel. Dat is een middel. Dat is een middel wat God gebruikt om zijn naam te verheerlijken. En hij gaat verder. Om te prediken van het koninkrijk. Weet je, dan gebeurt het als afsluiting dat Hizkia komt in een gigantische nood. De Assyriërs staan voor de poort. En deze man die in een enorme nood is, die komt en gaat Gods aangezicht zoeken. En omdat hij weet dat het zeg maar een doel en middel heeft, hij goed in de gaten, wat is het doel? En hij komt niet voor Gods aangezicht en hij zegt, Heere God, de Assyriërs staan voor de poort, we worden overvallen, we zijn in nood, ons leven is in gevaar. Het kan zo zijn dat ze de stad gaan belegeren, dan hebben we geen brood meer, we hebben niks meer, we worden misschien in ballingschap gehouden, alles hop. Al zijn nood, al zijn behoefte. Nee. Hij heeft niet letterlijk het Abba zijn Vader gebeden, maar hij bidt precies zo als Jezus ons dat geleerd heeft. Waar hij mee begint in 2 Koningen 19, vers 15 en 16, laat hij maar zien. Dat is, en Hizkia bad voor het aangezicht van de Heer en zei, Heere, God van Israël, die tussen de Gerubs woont, u bent het, u alleen bent God van alle koninkrijken der aarde. Hij begint God te prijzen, u onze Vader, u bent het die ik nader. U bent de Almachtige, u bent degene die, u alleen bent de God van koninkrijken der aarde. U bent het, die hemel en aarde gemaakt heeft. Neig, Heere, uw oor en luister. Open, Heere, uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanherib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. En de volgende dan, daar staat, nu dan, Heere, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. Hij laat in zijn gebed zien, o God, u bent almachtig en het gaat om uw naam. Uw naam wordt gehoond. Uw naam wordt gehoond. Heer, die vijand die is bezig met uw naam. En uw naam moet geheiligd worden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat is wat hij bidt. Je kunt het zo één op één op het Onze Vader leggen. Dat hij God echt zoekt in eerste instantie. Als de Heilige, als de Almachtige. Dan zegt de Heer, het gaat om uw naam. Niet om ons leven, het gaat om uw naam. En wilt u ons redden als middel om te laten zien dat uw naam verheerlijkt wordt. Weet u, morgenavond zijn we samen om te bidden. En meestal beginnen we het zo dat we zeggen, waar ben je bij bepaald geworden en welke nood heb je en welke behoefte? En dat is heel erg goed. Dat is ontzettend goed. Dat we voor elkaar op de bres staan. Maar als het een doel wordt, dan schieten we het doel voorbij. Het is heel erg goed om voor elkaar te bidden, maar te beginnen, Heer, verheerlijk u uw naam. Hier is iemand ziek. Verheerlijk uw naam door hem gezond te maken. Maar als u hem niet gezond maakt en u wil geschieden op een andere wijze, dan laat dan in dit leven uw heerlijkheid zien door die ziekte, door daar kracht aan te verlenen. Zodat we echt daadwerkelijk een getuige mogen zijn. Heer, ik heb mijn werk verloren. Ik wil graag werken. Heer, wilt u het zo doen? Of ik nu werk krijg, laat ik als werkeloze uw naam echt verheerlijken. En laat ik het onderscheid maken tussen diegenen die geen werk hebben. U wil geschieden, maar Vader, wilt u ook werk geven dat ik u daarin zo kan verheerlijken? Weet u, dat maakt een wereld van verschil. Dat maakt een gigantisch verschil. Omdat je dan echt God verheerlijkt en het onze Vader echt laat zien dat het om hem gaat. En zo willen we ook morgenavond. Die bidstond is bij Gerren Ingeborg van der Kam, omdat Jetty nog moet herstellen. Willen wij zo komen en zeggen, Heer, u bent onze Vader. Het gaat om u. Het gaat om uw wil. Het gaat om uw koninkrijk. Het gaat om uw naam. Hier zijn we. Hier zijn we. We willen een middel in uw hand zijn. We willen echt een middel in uw hand zijn, zodat uw naam verheerlijkt wordt. Ik wil op die manier ook samen ons voorbereiden op het avondmaal. We hebben een hele tijd hebben we geen avondmaal gevierd. En het is zo ontzettend mooi om avondmaal te vieren. Laten we eerst even zo stil zijn om ons daar ook op voor te bereiden, maar dat die dingen die we zo, als u bent aangesproken, dat God dat ook in u kan verwerken. Laten we zo even stil zijn voordat we het avondmaal vieren.